Die heb ik dus nooit gekend. In de kelder hangt beneden voor een gat waar je de kamer hebt. Je kunt dan nog steeds...
Open hart in de kelder bij ons.
Ja, open hart in de kelder. Ja. Maar hij is begonnen als scheepstimmerman. Scheepstimmerman. In de Rotterdamse haven. Zijn vader, dus mijn overgrootvader, die had een eigen scheepswerf in Krimpen aan de Lek, hè?
Ja.
Dat weet u.
En daar is de relatie met de familie Mak gelegd. Want er schijnen een aantal makken schijnen er mee gekomen te zijn.
Oh, nou, dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus niet. En hij bouwde, dat zijn allemaal verhalen die ik van mijn tantes altijd gehoord heb. De zus van mijn vader.
Ja.
En hij bouwde die vissersboten, die houten vissersboten, bouwde die waarmee ze op de Rijn en de Waal naar forel en zalm visten. Ja.
Zussen van opa, maar dat ook trouwens.
Nee, Didi en Mimi.
Oh nee, ik dacht dat je nou
ja, van Hanne,
van opa hè?
Ja, tante Hanne, tante Mar en tante Willemijn, daar hoorde ik ook die vader van. En die bouwde die uit zijn hoofd, zonder tekening.
Nou.
Ja,
jouw overgrootvader.
Mijn overgrootvader. En opa Hendrik, die ging in de haven werken in Rotterdam. En na een tijdje is hij bij Van Berken gaan werken en daar werd hij ploegbaas of zo.
Oh,
of,
okay.
Of weet ik hoe je dat noemt, in ieder geval iets... En toen Van Berkel die fabriek kocht, wat later de Enkers zou worden, toen is hij daar neergezet eerst als een soort van bedrijfsleider. Ja. Okay. En op een gegeven moment is dat helemaal zelfstandig geworden, los van Van Berkel. Maar het logo van de Enkers is precies hetzelfde als het logo van Van Berkel.
Ja, ja, ja.
Daar kon je het aan zien, dat Van Berkel
erachter zette. Hetzelfde als er waren volgens mij drie bedrijven die hetzelfde logo hadden, dat was Van Berkel, Enkers en Escher.
Oh, dat kan wel. Escher zegt me helemaal niks. En mijn vader, die is al voor de oorlog, is hij erbij gekomen. En wat ik ook weet is, dat hij, want mijn vader was een lastige hoor, dat hij zijn eigen vader in wezen buiten de deur gezet heeft op een gegeven moment. Dat was voor de oorlog. Want dat strookte absoluut niet. Hè. Mijn vader was een 1000% workaholic en mijn grootvader was een Bourgondier.
Ja.
Huwelijk.
Ziet je er ook wel uit?
Ja.
Ja.
Ik weet van verhalen van mijn tantes dat het huwelijk ook tussen hem en mijn grootmoeder ook niet zo best was. Hij ging in de weekenden vaak naar Antwerpen of door Keulen en dan ging hij de bloemetjes buiten zetten. Ja. Maar ja, goed gereformeerd, hè, dus dan ging hij niet aan elkaar.
Nee, dat ging niet aan elkaar.
Nee,
dat
is niet.
Maar ja... Dat was, ik heb altijd veel verhalen gehoord. Ik had toen al heel veel belangstelling daarvoor. Ik vond het leuk. Ik ben ook geschiedenis gaan studeren later.
Ja.
Dus ik vond het heel leuk.
Maar waar bent u niet bij Enkers terecht gekomen? Want ik kreeg altijd te horen op een gegeven moment van er was een Rob Rijhorst. Die had ik dus nog nooit gezien.
Nee, nou.
En zei ze, ja, maar die man die is ongeschikt. Hè? Want die komt niet bij Enkers, want die is niet geschikt voor dit bedrijf.
Nee, absoluut niet. Nee, dat is helemaal waar, 100% waar.
Ja, maar goed, ik bedoel, dan denk je van, nou, dat is toch raar, hè? Want je hebt dan een Hendrik Rijhorst, die is betrokken bij de oprichting. Dan heb je een Leen Rijhorst. En dan is daar een Rob Rijhorst. Die loopt daar rond.
Dat was ook leuk geweest, voor je vader. Maar...
Dan had het waarschijnlijk toch anders gelopen, denk ik. Nou, als er ergens een familietraditie in een bedrijf zit, denk ik dat er sterkere banden zijn.
Zeker.
Dan dat er dus een directeur
denk ik wel,
is.
Ja.
Dus
nou, ik denk wel. Hij heeft het nooit tegen me gezegd. Maar nogmaals, ik vertel u net al. Ik heb eigenlijk nooit zo'n goede relatie met mijn vader gehad. En toen we net getrouwd waren. Toen zijn we zelfs een aantal jaren nooit meer thuis gekomen. Maar ik denk dat toen ik geboren werd. Dat hij wel het idee had. Daar ligt Rijhorst de derde.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja.
Maar ik gaf al op heel vroege leeftijd, ik was verzot op boeken. Ik heb mijn vader nooit van mijn leven ook maar één boek zien lezen. Ja, vaktijdschriften, weet je wel.
Ja, maar ik hoorde van anderen, ik weet niet waar, dat hij moeite toch had met leren.
Dat zou best kunnen,
dat hij daar ontzettend veel moeite voor moest doen.
Ja. Oh, dat heb ik nooit gehoord.
Ja, dat heb ik gehoord, maar dat hoor je dus van mensen om
hem heen. Maar hij heeft ook nooit een opleiding afgemaakt.
Ik weet, wat ik wel weet is dat hij alleen maar basisschool heeft gehad, lagere school en daar niks meer.
Dan klopt dat verhaal.
Dat klopt toch?
Tuurlijk. Ja. En daardoor, dat wil niet zeggen dat je geen niveau kunt bereiken.
Nee,
maar
het is niet.
Een andere weg.
Maar,
ja? En technisch inzicht scheen die toch behoorlijk te hebben.
Ja, hij was een techneut.
Ja,
of die techneut was.
Wat zijn ogen zagen.
Ja, vooral als met metaal te maken. Maar ik heb er nooit iets voor gevoeld. En dat heb ik mijn vader op de een of andere manier toch ook al heel snel duidelijk weten te maken. Hoe, dat weet ik ook niet zo precies. Maar ik ben helemaal geen handelsman. Als ik een auto koop, dan voel ik me altijd weer opgelicht, weet je wel. Dat ik niet genoeg afgepingeld heb, dat kan ik helemaal niet. Bovendien was ik een boekenwurm. Ik las ontzettend veel in mijn jeugd al en ik wilde per se gaan studeren. Nou, dat was allemaal niks voor mijn vader. Nee. Toen ik ging studeren in Nijmegen, toen zei ik tegen hem, want ik had natuurlijk geld, als student heb je nooit geld. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, pa, je moet wel studiegeld betalen en mijn boeken. En dat deed hij ook wel hoor, ja. Dat deed hij ook wel. Maar toen zei hij letterlijk tegen mij, wat heen nou al die boeken? Je kan zo 30.000 gulden van me krijgen om een patattent op Scheveningen te beginnen. Dan kan ik tenminste je geld verdienen. Ik zeg, ja, maar ik wil helemaal geen patattent op Scheveningen. Nee. Dat zei hij letterlijk tegen mij hoor. Ja. Hij vond het maar niks dat ik ging studeren.
Nee.
En achteraf blijkt, maar Het heeft natuurlijk ook met de relatie met je vader te maken. Kijk, mijn vader was een hele slechte pedagoog. Hè? Een voorbeeld. Ik werkte in mijn middelbare schooltijd werkte ik zomers altijd op Scheveningen bij Kersjes, die snackbar. Zat ik dan nachten en avonden lang frieten bakken of broodjes smeren of weet ik wat. En ik was net 16 geworden. Dat is een van de vele verhalen die ik met mijn vader meegemaakt heb hoor. En ik was net 16 geworden, dus ik wilde met dat verdiende vakantiegeld mijn eerste brommer kopen. Ja. En ik kocht van iemand in Voorburg, ik weet niet meer waar zo, kocht ik uiteindelijk mijn eerste brommer en dat was een Zundap. Met zo'n grote tank, weet je wel.
Dat was het niet het eitjes tankje, was dat die vierkant al?
Hij lijkt meer op een motor dan op een... Oh, okay. Nee, het was wel een vijfborst. Maar dat ding zag er niet uit. 80 gulden had ik ervoor betaald. Hij liep wel, maar het ding zag er niet uit. Toen dacht ik, want achteraf blijkt dat ik echt wel, ook wel technisch ben hoor.
Ja.
Toen dacht ik, weet je wat, ik ga dat ding in de garage, hè, want we hadden een grote garage achter het huis staan, hè. Of dat weet je wel. Ga ik dat ding helemaal aan elkaar halen en dan ga ik netjes schuren en ik ga mooi verven, hè, helemaal opknappen weer. En toen was ik net begonnen, ik had het eerste boutje los, toen kwam mijn vader de garage en die zei, weer aan het doen? Ik zeg, ik heb een brommer gekocht, ga ik uit elkaar halen en ga ik helemaal opknappen. Hij heeft wel helemaal niks voor jou. En hij floot bij spreken op zijn vingers. Daar kwamen 2-3 mensen van de Enkers aangelopen. Dat ding werd meegenomen. En een week later had ik een spiksel in mijn brommer daar staan. Maar het was mijn brommer niet meer.
Nee,
logisch.
Nee.
Snap je? Ja. En zo was mijn vader. En ja, ik bedoel...
Heeft u zelf een zoon?
Ja, en een dochter.
Heb je zelf ook niet het gevoel van... nee, maar dat je... dingen die je misschien zelf wat moeilijker voor elkaar hebt, dat je die aan je kinderen wil geven. Als ik terugkijk, hè, mijn kinderen zijn nu zijn ook volwassen. Eerste kleinkind is op komst. En dan kijk ik van, sommige dingen heb ik te krampachtig geprobeerd hun uit de wind te houden.
Ja, snap je? Ja, maar ze waren mijn ouders absoluut niet. Zoals mijn moeder ook niet.
Nee?
Nee, absoluut niet.
Nee, maar dat van maar de dat opiet, dat is dus toch iets vanuit de wind houden.
Ja, maar dat is meer iets van, dat kan je toch niet.
Ja.
Dat kan je toch niet.
Dat kan ik niet.
Rob kon nooit wat in de ogen van zijn vader.
Okay, dat...
Dus dat is een andere insteek.
Ja.
Rob kon nooit, hij deugde niet. Hij wou niet zoals zijn vader wou.
Ja.
In niks niet.
Nee. Ja. Nee, ik heb ook absoluut nooit iets voor die zaak gevoeld. Ja, wel jeugdherinneringen.
Ja,
en ik vind het hartstikke leuk toen u mij belde. En ik van, hé, dat vind ik hartstikke. En ik zit ook met plezier dit weer te lezen.
Dat mag je hebben trouwens.
Oh, leuk, hè? Dat vind ik echt leuk. Ja. Maar emotioneel heb ik er wel wat mee. Want ja, ik heb uiteindelijk mijn hele jeugd.
Van je leven.
Ja, heb ik daar doorgebracht. En zaterdagsmiddags en zondags, dan kwamen mijn neef, hè, met name de Blijgotten, die kwamen dan altijd bij ons. En dan gingen we altijd in die fabriek spelen met die karren door die hallen racen en zo, weet je wel.
Ja.
In een doos iemand optakelen, hè, met die takertjes die over die rails. Schitterend, ja, ik heb een hartstikke leuke jeugd. Op dat punt heb ik een hartstikke leuke jeugd gehad. Maar ik heb nooit het idee gehad om mijn vader op te volgen. Absoluut niet. En ik voel me er ook absoluut niet geschikt voor. Maar we trouwden met elkaar en toen kochten we ons eerste huis, dat huisje achter, dat was ons eerste huis. Nou, die dakkapel, die heb ik bijna Nou ja, hem wel bij een timmerfabriek laten maken, ja. Maar die heb ik er zelf opgezet. He, dus als je dan een eigen huis gaat kopen...
Ja. Nou ja, je hebt alles in dat huis gedaan daar.
Dan lijkt het opeens dat ik echt wel technisch ben. Ik kan een heleboel dingen kan ik maken.
Ja.
He, ik ben nou, want ik zit ook vlak voor mijn pensioen. He, over 2-3 jaar ben ik mijn pensioen. Nou, mijn hobby is altijd modelbouw geweest. He. Ik heb treinmodelbouw. Dus ik ben een paar jaar geleden in een garage ben ik begonnen met een enorme modelbaan te bouwen. Ik hoop dat het ding nooit afkomt.
Bezig.
Maar ik vind dat, en dan ben ik heel technisch bezig. Hè. Ik moet de beveiliging aanleggen, ik moet stroomvoorziening maken, weet ik al niet meer, viaducten, bruggen ben ik zelf aan het solderen. Dat gaat allemaal prima.
Ja.
Ik heb absoluut niet twee linkse handen. Maar het is door mijn vader nooit ontwikkeld.
Nee.
En ik had ook geen belangstelling voor.
Nee, kijk, en dat zo werkt dat natuurlijk. Als jij altijd hoort van, ah, dat kan je toch niet.
Ja. Ja, dat is jammer.
Dat wordt niks, dat kan je toch niet.
Ja. Oh, dat vind ik, mag ik dit houden?
Nee, ja, dat is voor u.
Ah, leuk vind ik dit.
Ja.
Ja.
Ik had eigenlijk dat cd'tje, tenminste een cd'tje moeten branden met...
Nee, dat interview, dat komt op de website.
Oh, en anders, okay.
Ik heb een interview gehad van een half uur. Bij een lokaal radiostation in Leidschendam. En daar heb ik dus echt maar ook mijn verhaal gedaan aan de oproep aan de mensen om met gegevens te komen. Maar ik heb van dit krantje, dat leeft meer in Leidschendam-Voorburg dan de lokale radio.
Ja, ja.
Want ik heb bijna allemaal reacties hierop gekregen.
Ja.
En heeft u dan, want we zijn ooit nog in Den Haag geweest bij meneer Van der Laan.
Ja, Van der Laan.
Die met Nieuw Enkes is begonnen.
Nieuw Voorburg.
Ja. Machinefabriek Voorburg, voorheen Enkes.
Oh, Voorburg.
Zo was het, ja.
Ik heb geprobeerd om met hem contact te krijgen, maar het is door allerlei omstandigheden deze week niet gelukt. Want ik denk, ik ga eerst met hem praten voordat ik naar jullie toe ga. Maar hij is oud, hij is ziek. Hij wordt verpleegd, tenminste thuis, schijnt thuiszorg te hebben. En op het moment dat ik belde ik ongelegen, want er was de thuiszorg was er.
Ja.
En dus dat moet ik proberen te doen op het moment dat die thuiszorg er niet is. Precies. Dat hij dus vrij kan praten.
Ja.
En hij heeft mij toen gevraagd om geen contact met hem op te nemen, want hij moest wat uitzoeken. Hij zegt, ik ga voor u aan de gang. Die twee films die er zijn van Enkes, ik weet waar ze zijn en ik ga zorgen dat die films komen. Maar omdat hij dus oud is en ik bang ben dat hij voor die tijd...
Misschien het loodje,
ja.
Heb jij ook niet meer films van Enkes?
Ja.
We hebben nog heel veel...
Ik heb nog een doos met films.
Jouw vader is overleden, we hebben heel veel films. En ja, ook van apparaten. Ja. We hebben die ooit wel eens zo... Ja, maar het ligt allemaal op zolder. En,
waar ligt dat?
Op zolder, achter het luik.
Achter het luik, oh dan... Ja.
Mijn wens is, hè, ik wil eerst zeg maar een beetje een site maken, een website van Enkes van de fabriek, van alle dingen die daar dus gebeurden. Dan wil ik proberen een en ander in een soort verhaal te gieten, de geschiedenis, een beetje chronologisch.
Ja.
En dan ook wat verhalen van mensen en dingen daaromheen. En misschien dat daar op een gegeven moment een boekje van kan maken, want ik vind dus, en dat zeg ik ook, ik vind het een lokale parel. Ja, het is een bedrijf wat meer dan 60 jaar bestaan heeft.
Nou, wat ik in mijn jeugd altijd nog heel sterk herinner, is dat als ik als kleine jongen, als ik een jaar of 5, 6, 7, 8, dus zeg maar in het begin van de jaren 50, dan liep ik met mijn moeder door de kerkstraat of door de herenstraat boodschappen doen. Hè. En dan was het altijd mevrouw Rehorst en dan zeiden ze tegen mij, dag jonge heer Rehorst. En ik weet dat ik dat altijd gek vond. Maar later begreep ik, ja, de familie Rehorst, Leonard van Oort, hè, dat waren toch de aanzienlijken zeg maar in het dorp. Hè. Maar dat besef je, als je klein bent, besef je dat helemaal niet. Hè. Jonge heer Rehorst, dat vond ik zo gek.
Wij zijn er toen gekomen om te helpen. Maar ik kan wel heel goed herinneren dat het over de kop ging. Ze zegt, nou, dat